Gemeente, vandaag wil ik met u nadenken over het leven en sterven van de rijke man. En daarom lezen wij van Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En dan mag u extra goed opletten op het moment dat we de versen 23 tot en met 26 lezen, want dat is de tekst waar het vooral over zal gaan. Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En er was een zeker rijk mens, en hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En hij begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijke vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: de vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u, is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broers, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats van de pijniging. Abraham zeide tot hem: zij hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zeide: nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover het schriftgedeelte. Gemeente, na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging van Psalm 25, het 4e vers. U hebt het meegezongen. Je merkt het in een gemeente, als er gezongen wordt over zo'n vette boom, het leven van geloof, maar tegelijkertijd zo die andere kant. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Gemeente, vandaag komt de Heer Jezus naar ons toe en hij spreekt over de hel. Jezus spreekt over de hel, ja, ook over de hemel. Maar als je eerlijk bent, dan gaat deze gelijkenis vooral over die rijke man. En er zijn er een paar versen over die Lazarus. En vandaag zullen we vooral stilstaan bij die rijke man. En het nadenken over de hel, dat is iets wat jij liever vermijdt. Waar je misschien wel voor wegduikt. Maar zo'n moeder als een kind naar je toe komt. En je kind, dat zoontje, die vraagt heel eerlijk: wat is dat nou? Dan praat je daar liever niet over misschien. Ja, de hemel, dat is iets waar we misschien wel wat makkelijker over praten. Maar het is de hel die het praten moeilijk maakt. Maar het is de Heer Jezus zelf die erover spreekt. En wat zou ik doen als ik daar niet over zou spreken? Dan zou ik de Heer Jezus zelf niet naspreken. Er is een predikant die heeft eens na zitten kijken in alle woorden van Jezus. En dan kwam hij erop uit dat ongeveer 13% van de woorden van Jezus over de hel gaat. Dus zijn evangelienodiging is ruim. Elke zondaar mag tot Jezus komen. Maar wie niet komt, daar is de Heer Jezus ook heel helder in. En dat blijkt juist uit dit gedeelte. Want als je zou kijken tegen wie de Heer Jezus spreekt in dit gedeelte, dan zou je wat terug moeten lezen. En dan zie je daar in vers 15 staan. En hij zeide tot hen. Wie is hen? Hij zeide tot hen, dat waren de Farizeeën. Dat waren mannen die radicaal waren. Mannen die graag naar de kerk gingen. Mannen die twee keer, bij wijze van spreken, per zondag in de kerk zaten. Mannen die de oude paden lief hadden. De oude waarheden. En die spreekt Jezus aan. Tegen die mensen zegt Jezus, je kunt God niet dienen en de mammon. U kunt dat niet. U kunt wel willen, maar dat kunt u niet. U dient dan de God van het geld, van de rijkdom. En die mannen zeggen niet, ja precies zo radicaal ligt het. Nee, ze beschimpten hem, zo staat het daar. In vers 14. Want Jezus raakt iets aan wat pijn doet bij die mensen. En misschien doe ik u ook wel pijn vandaag. En ik hoop dat je er toch doorheen kijkt. Want de reden dat Jezus hier met deze gelijkenis begint, is omdat hij die Farizeeën niet loslaat. Ze beschimpten hem. Weet je wat dat betekent? Ze lachten hem uit. Ze haalden hun neuzen op voor de Heer Jezus. Waar begint hij nou over? Mijn leven is eigenlijk best heel goed. En ik ben in ieder geval wat beter dan de rest. En dat zeggen we niet hardop, maar dat denken we misschien wel. En de Heer Jezus die pakt zulke mensen beet en hij zegt tegen hen, weet je waar het naartoe gaat als je zo leeft? Dat is de ontferming van Jezus. Jezus is met ontferming bewogen als hij over de hel spreekt. Dat doet hij niet lichtvaardig. Waarom? Waarom spreekt Jezus? Dat staat in 2 Petrus 3. Omdat hij niet wil dat er enige in deze gemeente hier in Oud-Beierland verloren gaat. Niemand. En waarom preek ik vanavond? Omdat ik weet van de schrik des Heren. En daarom beweeg ik u tot het geloof. Het thema, het leven en sterven van de rijke man. Het leven en sterven van de rijke man. 3 punten, hoe hij leeft. 2e punt, waarom hij in de hel is. En het 3e punt, wat de hel is. Hoe hij leeft, waarom hij in de hel is en wat de hel is. En jongens en meisjes, op het moment dat de Heer Jezus spreekt over de hemel en de hel, dan begrijpt de Heer Jezus dat jij dat heel moeilijk vindt om iets bij voor te stellen. Ik heb een dochtertje van 7 en die vroeg mij ook, wat is nou eigenlijk de hemel? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wij kunnen ten diepste niet voorstellen wat de hemel is en ook niet wat de hel is. Dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Daar zijn wij hier op aarde niet toe in staat. Uw verstand schiet tekort om daar echt een goed idee over te krijgen. En daarom gebruikt de Heer Jezus een beeld, een voorbeeld, een gelijkenis. Een gelijkenis waarin hij iets laat zien over wat nu eigenlijk de hemel is voor zo'n Lazarus. En tegelijkertijd wat nu de hel is voor zo'n rijke man. En ook wie komt daar nou eigenlijk terecht? Net als een leraar die als hij ziet dat jullie het niet begrijpen, dan zegt hij, ik zal een voorbeeld noemen. Dan moet u goed beseffen dat als Jezus dit spreekt, dat het nog veel groter is, maar dat hij het kleiner maakt voor ons verstand. En zo komt hij en er was een zeker rijk mens. Hoe rijk was hij? Nou, het staat erna. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende, alle dag, vrolijk en prachtig. En als die Joden, als die discipelen die er ook bij staan en die fariseeën, die zondaars, die tollenaars dat horen van de Heer Jezus, dan kunnen ze zich al wel voorstellen wat dat is. Een zeker rijk mens gekleed in purper. Want iedereen wist in die tijd wel hoe ontzaglijk duur purper was. Purper, dat was een stofje, een kleurstofje. En dan moesten de duikers hun leven voor wagen. Moesten ze tientallen meters diep de zee induiken. En daar vonden ze dan een slak op de grond. En die slak, die namen ze mee. En die slak, die had een klein kliertje in zijn lichaam. En daar zat purperstof in. Daar zat een heel klein beetje in en het werd uitgeknepen. En moest je er heel veel voor vangen. Wilde je één kleed met die stof kleuren. En als dat eenmaal gekleurd was, dan ging het er nooit meer uit. 20 keer zo duur als goud. Dus die mannen die luisteren daar, dit is een man die zo rijk is als een koning. Een fijn lijnwaad, ook zoiets duurs. Zo hebben die mensen gelijk een beeld. En zo mag ik het even naar onze tijd toe trekken. Stel je maar eens voor, zo'n man met zo'n ontzaglijk groot landgoed, met een garage met zeker 10 dure auto's, met een tuin zo ver als je oog reikt. Keurig onderhouden tuin. En die man die geniet daar van zijn geweldige leven. En dan zegt u, ja, maar dat kan allemaal zo zijn. Maar rijkdom, dat betekent toch niet alles. Je moet ook maar gezond zijn. Als je rijk bent en je bent niet gezond, of je bent rijk en je hebt last van depressies, dan doet er niets toe. Dan helpt die rijkdom je nergens bij. Maar in tegenstelling tot dat beeld wat wij ook zien bij extreem rijke mensen die vaak juist helemaal niet gelukkig zijn, voegt de Heer Jezus eraan toe, levende, alle dag, vrolijk en prachtig. Je mag het heel eenvoudig zo vertalen. Hij leefde elk moment van elke dag, leefde hij vrolijk en prachtig. Moet je eens voorstellen. Elk moment. Geen moment dat hij thuis komt en dat zijn vrouw niet lief voor hem is. Elk moment. Geen moment dat zijn kinderen hem dwars zitten met moeilijke vragen. Geen moment dat zijn baas hem tegenkomt. Nee, elk moment, elke dag, vrolijk en prachtig. En dat is niet zomaar een oppervlakkige vreugde zoals wij misschien wel denken. Nee, als je dat woord, dat vrolijk en prachtig in het Grieks opzoekt, dan blijkt dat juist ja, een diepe, echte levensvreugde is. Die man die loopt werkelijk met een glimlach over aarde. Een glimlach, maar goddeloos, zegt u. Hij kent God toch niet? Nou, dat is maar de vraag. Nou, dat is niet eens een vraag. Hij kent God wel. Maar dat blijkt ook wel later als hij met Abraham spreekt. Hij is helemaal op de hoogte van de wet en de profeten, Mozes en de profeten. Hij weet precies wie vader Abraham is. Deze man schetst Jezus om dichter naar die fariseeën toe te komen. Zodat die fariseeën zeggen, ja precies, dat lijkt wel op wie ik ben. Ja precies, want de rijkdom was in die tijd was een teken dat je werkelijk dicht bij God leefde. Dat God je zegende. Kijk maar naar Abraham, naar Salomo. Rijkdom, dat was het teken dat God je zegende. En zo luisteren die fariseeën mee. Wat een geweldig verhaal, wat een voorbeeld voor ons. Ja, zelfs voor ons fariseeën. Jezus die schetst een christen die al het geld heeft en daarvan geniet en daar binnen de kerk ook weet dat God het hem gegeven heeft. Hij weet dat God hem gezegend heeft. Met een goed leven. En dat hij dan die bedelaar aan zijn poort vergeet, daar kom ik nog wel op terug. Maar zou je dat niet willen, zo'n leven? Is dit niet het ideaal leven zoals zoveel mensen misschien wel juist in de kerk over na zitten denken? Over al die ambities. Alles wat je nog wil bereiken. En weg kunt dromen bij je nieuwe huis. En weg kunt dromen bij welke carrière stap dat je volgend jaar plant. Welke auto je uit gaat kiezen. Ja, en dan wel weten dat het je allemaal toekomt van Gods hand. Elke vakantie die je maar kunt bedenken. Maar misschien zit er hier iemand wel die zegt, ja, ach, ik geef niet zoveel om rijkdom. Geef mij mijn huisje, mijn boompje, mijn beestje. En ja, natuurlijk de kerk. En als je dat redt, dan is het leven goed voor je. Dan bent u tevreden. En dan weet u natuurlijk wel dat er levensernst is. Dat er een tijd komt dat je moet sterven. Maar eigenlijk ben je daar nooit mee bezig. Want dat blijkt wel uit je leven. En eigenlijk zit je vrij comfortabel. Omdat je toch net wat ernstiger bent dan die buurman naast je. Ietsje dichter bij de hemel dan je buurman. Ietsje ernstiger. Dat is wat Jezus hier schetst voor die mannen daar. Die fariseeën. Die behoudende mannen. Hun naam betekent apart gezetten. Die mensen die apart stonden van de maatschappij. Een ander leven hadden. En zo sterft hij. En we lezen niet hoe oud dat die man was, dat hij jong of oud was. Hij sterft ook, net als Lazarus. En zo ligt hij op zijn bed. Moet je maar voorstellen, op zijn bed en zijn hele familie om hem heen. En hij wordt uitermate goed verzorgd, want het is een man die het ook allemaal kan betalen. En zo sterft de man. Misschien wel denkend. Wat een goed leven heb ik gekregen. Genoten van de zegeningen van God. En de rijke stierf ook en werd begraven. En dan sluit hij zijn ogen. En hij doet zijn ogen dicht. En je leest het zo, hè. En hij hief zijn ogen op, zijnde in de pijn. Zijn ogen gaan dicht. En zijn ogen gaan weer open. In de hel. Zo snel. Zo plotseling. Zo plotseling van zijn huis naar de hel. Zo plotseling van gezegend naar gepijnigd. Zo plotseling van een tevreden lach op zijn gezicht naar een schreeuw van pijn. Zo plotseling van een overdaad aan eten en zorg voor hem, tot een schreeuw om één druppel water. Dat is wat Jezus schetst vandaag. U zegt, ja, waarom? Waarom gaat deze man naar de hel? Wij zijn deze gelijkenis zo gewend, dat we hem eigenlijk snel doorlezen, hè. Maar stelt u uzelf de vraag wel eens, waarom gaat die rijke man nou verloren? Wat zegt de Heer Jezus daarover? Laat het woord eens spreken. En wij hebben het misschien al lang klaar. Wij kunnen misschien al wel invullen wat de Heer Jezus, wat de reden is waarom deze man verloren gaat. Ja, dat is een man die nou niet wederom geboren is. Deze man die heeft geen waarachtige bekering gekend. Deze man, dat was een man die van nature in de dood lag en daar is blijven liggen. Verloren. Misschien zegt u wel niet uitverkoren. Dat is de hoofdreden. En dan klopt het met onze theologie. Dan hebt u het misschien wel weer op orde. En zegt u, ja, zo is het. En dan mag u weer verder gaan. Maar de Heer Jezus, laten we nou eens stilstaan bij wat de Heer Jezus hier nu aanwijst. Dat is niet eenvoudig, zeg ik u van tevoren. Wat wijst de Heer Jezus aan? Waarom gaat deze man verloren? Waarom gaat u verloren als u zich zo meteen of nu al herkent in dat leven van die rijke man? Was het omdat hij rijk was? Omdat hij nou eenmaal rijk was en veel geld had en dan maak je geen kans meer. Er zijn theologieën, hier in Nederland eigenlijk niet, ik ben nog niet tegengekomen. Maar die kom je met name in Zuid-Amerika en in Afrika tegen. En dat noemen we de bevrijdingstheologie. De bevrijdingstheologie die gelooft dat alle rijken naar de hel gaan en alle armen naar de hemel. Dus prijs jezelf als je arm bent. Maar dan loop je wel vast. Want dan zou nota bene die Abraham die we hier zien, die rijke man, die zouden we ook niet in de hemel tegen kunnen komen. Wat is het dan? Er zijn er mensen, er zijn genoeg theologen, exegeten, die zeggen, ja nou, de reden dat die man in de hel komt is omdat hij Lazarus niet helpt. Terwijl hij daar zo druk is met zijn eigen leven, loopt hij aan Lazarus, die bedelaar, voorbij. En zeker als je bedenkt dat die man een Jood is, een Farizeeër, wist hij drommels goed dat die man niet voorbij gelopen mocht worden. Dat mocht niet. Want de Bijbel is helder dat er mag geen bedelaar zijn, er mag geen weduwe zijn die het arm heeft. Maar is dat dan de reden waarom deze man in de hel komt? Is het zo, zal ik het eens heel simpel zeggen, is het zo dat als u maar uw collecte netjes geeft en netjes op die 10% zit per jaar, dat het dan wel goed zit? Het heeft er wel mee te maken. Het heeft ermee te maken dat zijn leven, zijn concrete leven, te maken heeft met waarom hij naar de hel gaat. Maar er ligt iets onder. Onder het gedrag ligt de motivatie. Onder dat negeren van Lazarus aan zijn poort, daar ligt een ander hart. Maar zegt de Heer Jezus daar iets over? Ik heb zitten studeren en op een gegeven moment denk je ook van, misschien zegt de Heer Jezus hier daar helemaal niets over. Waarom dat die man verloren gaat? Dat hij daar ons in het ongewisse laat. En toch, als je de tekst goed doorleest, dan wil ik u brengen bij vers 25. Ik meen dat daar het antwoord ligt op die vraag. Vers 25. En er staat, maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Er staat daar uw goed. Eigenlijk zou je het moeten vertalen als het goede voor u. Wat goed voor jou is. De herziene Statenvertaling die vertaalt het hier niet helemaal goed, mijns inziens. Want daar staat dan dat gij het goed ontvangen hebt. En toch staat er in de Griekse tekst uw goed. Wat betekent dat? Uw goed. Dat wat in jouw leven goed was, waar je naar verlangde, waar je plezier in had, dat heeft die man gekregen. Dat heeft hij ontvangen. Dat waar hij van droomt, dat heeft die man in rijke mate gekregen. Al zijn goed, alles wat voor hem begeerlijk was, waar hij naar verlangde, dat heeft hij in zijn leven gekregen. Alles waar hij werkelijk plezier in had, waar zijn leven om draaide, dat kreeg hij. Dat ideale leven van die rijke man, dat heeft hij gekregen. Hij heeft plezier gehad. Hij heeft een goed gezin gehad. Hij heeft rijkdom gehad. Hij heeft geen psychische problemen gehad. Hij heeft werkelijk alles gehad wat hij verlangde. Dat hebt gij ontvangen. En denk daar maar eens aan terug, zegt Abraham. Je vond het goede niet in, ja, dat leek wel zo. Het leek wel zo dat je God wilde dienen, maar dat was niet het goede voor je. God was niet het goede. Het dienen van God, het was je een juk. Je was een farizeer die alle wetten van God nauwkeurig hield en beter dan wie dan ook in deze gemeente. Maar het was een juk voor je wat je graag draagde, maar het was je geen lust. Al die wetten, je hield ze omdat het moest, maar niet uit liefde. Daarom vond je het goede niet in het helpen van dat arm, van die armen. Dat was je verlangen niet. Je verlangen draaide om jezelf, dit leven. En dat was niet wat de mensen zagen. Want de mensen die keken tegen die farizeeën op. Dat zijn nog eens echte. Daar, als er iemand naar de hemel ging, dan waren zij het wel. Ze waren onder de indruk. En Jezus die zegt daarom ook in vers 15. Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. De mensen die zijn onder de indruk. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mens is een gruwel voor God. Verlangen. Waar gaat het om? Wat is je hoogste verlangen? Gemeente, nu u. Nu jij, jongeren, waar word je nou echt blij van? Waar draait je leven om? Heel eenvoudig, waar droom je van? Droom je ervan om God groot te maken? Of droom je ervan om jezelf groot te maken? De Heer Jezus spreekt vandaag heel heldere taal over je verlangen. Als uw verlangen niet ligt in het grootmaken van God, dan bent u op weg naar de hel. Jezus is eerlijk. Als uw verlangen niet ligt in God, maar het is een slavenjuk wat u draagt. U houdt zich aan de regels. Maar niet uit liefde voor God. Dan bent u op weg naar de hel, zegt Jezus. Misschien moet ik het contrast wat helderder maken door juist de andere kant eens te belichten. Wat is het leven, het hemelse leven dan? Dat is het leven van een Lazarus. Ik heb bij u die preek niet kunnen houden, maar bij Lazarus zien we dat. Lazarus betekent God helpt. Daar draait zijn leven om. God zal helpen. Gemeente, zal ik u het leven van het geloof voorhouden? Dan kunt u zeggen waar u staat. Dan is je verlangen, je diepste verlangen, is heel dichtbij de Heer Jezus zijn. Dat is je diepste verlangen. Je diepste verlangen is dat je komende zondag hier aan het avondmaal bij Hem mag zitten. Dat is je diepste verlangen. Het is mij goed nabij God te wezen. Heel eenvoudig, ik verlang. Waar draait het leven van het geloof om? Het verlangen naar Jezus. Het gezonde christelijke leven. Zo zegt een oude schrijver, die zegt: al zou je mijn hart in 1000 stukken hakken, dan zou er op elk stukje staan: ik heb Jezus liever dan al mijn bezittingen. Misschien dat u nu wel zegt, dit is wel heel hoge taal. Maar dat is wel het leven van het gezonde geloof. Mag ik eens overstappen naar het ongezonde geloof? Dat je misschien wel zegt, ja, dit herken ik. Maar het zit zo weggestopt onder dat huis van me, onder mijn baan, onder mijn gezin. Maar ik ga u een scherpe vraag stellen. De Heer Jezus stelt u die vraag. Nu kunt u zeggen, het is het leven niet dus. Maar wat is uw verlangen? Wat zit er nou diep in je hart? Wilt u, mag ik het eens zo vragen, wilt u nu terug de wereld in en Jezus vergeten? Zonder hem door en dan genieten van je leven? Kun je dat nog? Kunt u dat? Hem loslaten? Zelfs als Jezus zegt, zoudt gij lieden ook niet weggaan als iedereen bij hem weggaat? En dan zegt Petrus, Heere, wat goed dat u dat vraagt. Maar tot wie anders zullen wij heen gaan? Is dat je leven? Tot wie anders? Dat Heer Jezus u vandaag vraagt. En dat is een goede voorbereiding op het Heilige Avondmaal. U hebt hem verlaten. Maar hebt gij mij lief? Zeg het nou eens eerlijk. Heb je nou nog vreugde zonder hem? Of moet je het eerlijk zeggen dat je het leven wel doorgaat, maar dat er een grauwe sluier over hangt omdat die nabije omgang met de Heer Jezus zo ver te zoeken is? Dan zegt de Heer Jezus vandaag, hebt gij mij lief? Dan mag u het antwoorden. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Wat is dan je verlangen? Wat is dan je verlangen? Om hier weer te zitten, komende zondag. En daarom, juist daarom, omdat je verlangt naar de gemeenschap met de Heer Jezus, verlangt u naar de hemel. Want daar zal het ten volle zijn. Daar zul je ten volle genieten van de nabijheid van hem. Gaat het je niet alleen maar om die hel uit te komen? Dat is een goede reden hoor. Maar dan gaat het je ten diepste om dicht bij de Heer Jezus te zijn. Dicht bij mijn zaligmaker. En dan mag je hem wel eens ervaren nu. En dan mag je wel eens zingen. In een psalm. Dan mag je het zo meteen ook zingen. Wie God is voor je. Maar dan zal dat volledig zijn. Gemeente, als dat je leven is. Als dat je verlangen is. Dan mag ik het u ook aanzeggen. Dat verlangen zal hij vervullen. Dat verlangen heeft hij vervuld. Om u dat goede te geven. Uw goede in het volgende leven. Daarvoor is hij nedergedaald ter helle. Is hij de toren van God de Vader ondergegaan. Daar hangt hij. Totaal verlaten aan dat kruis. En hij zegt, doe het voor jou. Ik doe het voor jou. Ik doe het voor u. Omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is nu de Heer Jezus. En dan kun je toch niet anders zeggen. Heer Jezus, hoe kan ik nu nog zeggen dat ik niet naar u verlang? Als je iets kent van die liefde van de Heer Jezus, dan kunt u nu niet meer langer weglopen. Gemeente, of is dat vreemde taal? Is het helder, hè? Wat het verschil is. Of je leven draait om je verlangen, het verlangen is zelf gericht. Of je verlangen is God gericht. En wat is je verlangen buiten God? Dat kan van alles zijn. Ik zeg het u, het kan zelfs die boekenkast met je oudvaders zijn. Dat je daar je verlangen in vindt, maar niet in Jezus. Dat je je verlangen vindt, ja, in je carrière. Dat je je verlangen zelfs kan vinden in je werk voor de kerk. Maar niet in Jezus. Wat ligt eronder dat eindeloos fantaseren over je nieuwe huis? Leg dat niet bloot waar het misgaat. Ja, die fariseeën tegen wie de Heer Jezus spreekt, daar is de Heer Jezus heel confronterend. Die mannen die wilden terug naar de wet van Mozes. Die wilden niet de wijsheid van de Griekse filosofie. Dus ze leefden heel dicht bij het woord. Ze lazen het woord letterlijk. Ze moesten niets hebben van die Sadduceeën. Die waren vrijzinnig. Die geloofden niet in hemel of hel. Maar juist die mensen die zo terug willen naar de tradities van vroeger, die spreekt Jezus vanavond aan. Mensen die het goed doen, volgens een ander. En Jezus die zegt, ik kijk je hart aan. Mensen die moeten eerlijk moeten zeggen, het is me een juk om hem te dienen, om het vol te houden. Gemeente, misschien verdedig je op je werk wel de ware leer. Misschien verdedig je wel dat de hel werkelijk realiteit is. Maar intussen ben je op weg ernaar. En wat is je reactie? En gauw weer in iets anders denken, toch? Zo weer vergeten. Als zo'n kindje confronteert met een hele heldere vraag. Heer, mama, ga je naar de hemel? Of gaat u naar de hel? Dat het je ineens aanvliegt, maar toch weer aan de kant schuift. Leven met de hel, maar intussen niet verlangen naar Jezus. Gemeente, ik moet het u zeggen. Wat is dat dan voor u? Als dat verlangen niet gekend wordt. Wat is de hel? Dat is het derde punt. Wat de hel inhoudt. Zou ik hierover uit moeten wijden? Zou ik hier een uur lang over moeten preken wat de hel is? Ik denk niet dat het gepast is. Maar ik wil wel hem naspreken, de Heer Jezus naspreken, als hij die beelden aandraagt van wat de hel nu is. En dan moet u maar eens tot u door laten dringen, jongeren. Wees nou eens eerlijk voor jezelf. Als je zegt, nou mijn verlangen is niet naar Jezus, dan moet je nu ook eerlijk zeggen, dit is dus mijn toekomst. De Heer Jezus die gebruikt beelden. Ik leid smart in deze vlam. De Heer Jezus gebruikt het beeld van een grote kloof. Ik zie het beeld van een man die angstig roept. Ik zie een man die roept om een druppeltje water, maar dat niet krijgt. Dat zijn de beelden die Jezus gebruikt. Dat zijn de symbolen die Jezus gebruikt. Die woorden van dat onuitblusselijk vuur, dat die buitenste duisternis, die gebruikt hij om u te laten beseffen wat je toekomst is. Maar, zegt iemand, is dat dan echt letterlijk zo? Want dan loop ik vast. Een vuur waar het duisternis is. Ik zeg het u, de Heer Jezus gebruikt hier symbolische taal. Zodat u wat begrijpt wat de hel is. Hij gebruikt de taal die u verstaat. Want iedereen die weet het wat het is om een vlam te voelen. Iedereen die weet wat het is als kind om in het aarde donker alleen te zijn. Dat zijn de symbolen die Jezus gebruikt. Maar misschien dat er iemand wel zegt, oh, dus u wilt zeggen dat het niet eens letterlijk is. Ja, dat wil ik zeggen, maar dan moet je geen zucht van verlichting laten. Want als Jezus symbolen gebruikt, dan is het maar om iets aan te geven van iets wat nog veel verder gaat. De werkelijkheid is nog intenser. Dat het niet letterlijk is, betekent niet dat Jezus, dat het echte wel meevalt. Indringende beelden. Die man, hij slaat zijn oog op. Dit is dus de hel. Hier ben ik dus. Hier zie ik pas echt wat de gevolgen zijn. En wat roept hij? Hij zegt het. Hij roept: ik lijd smarten in deze pijn. Het is een van de meest expliciete uitspraken over wat nu de hel is. Geen letterlijk vuur. Maar er is een theoloog die zegt: mensen die in de hel zijn, die zullen wensen dat het een vuur was. Hij roept het: ontferm u mijner. Help me toch, heb medelijden. En ik zie dit in de Bijbel vaker voorkomen, 3 keer. Ontferm u mijner. En dit is de enige keer dat de Heer Jezus niet luistert. Dat die man voor niets roept en wordt niet meer geholpen. Ik lees daar die kloof die gevestigd is door God. Het zal niet meer veranderen. Als u nooit om ontferming hebt geroepen, als je verlangen hier in de wereld lag, dan zal het, in, als u sterft, dan is het voorbij. Dan heb je geen kans meer dat het omdraait. Een kloof door God gemaakt waar geen mens over kan. Er zijn veel exegeten die zijn het oneens met de betekenis van deze gelijkenis en de details. Maar 1 ding zijn ze het over eens. Wat de Heer Jezus wil zeggen is dat je nu nog een kans hebt, maar dan niet meer. Ik vind het moeilijk, gemeente. Als je dit moet preken. Maar ik moet hem naspreken. Dit zijn de beelden die Jezus gebruikt om u iets te laten zien van je toekomst. Als je verlangen hier in de wereld ligt. En dat spreekt Jezus tot de Farizeeën. En Jezus die spreekt zo tot Farizeeën die overtuigd zijn van de hel. Dat het echt is. Wel wat discussies hadden over hoe en wat precies. Dat kunnen wij ook hebben. Maar deze gelijkenis zijn de vragen. In hoeverre is dit de staat voor de wederkomst of na de wederkomst? Is er misschien een verschil? Zijn er verschillende plekken in de hel? Zijn er maten van straf? Daar kunnen we allemaal vragen over hebben, maar de Heer Jezus die geeft hier geen antwoord op. Hij zegt alleen: dit is nou de kern van het leven wat op jezelf gericht is. En wat is het gevolg? Ik lijd smarten. Ontferm u mijner. Gemeente, is dit uw toekomst? Is dit je toekomst omdat je wel christelijk bent, maar je verlangen gaat niet naar God uit? Je herkent je niet in dat leven met Jezus, dat verlangen naar hem. Als het wel zo is, hè, dan moet u hier niet bang van worden. Als u mag zeggen: mijn verlangen diep in mijn hart, dat is naar hem. Dan mag u zich verwonderen. Maar daar kom ik nou niet terecht, terwijl ik het wel verdiend had. Misschien zit je hier wel en besef je: dit gaat over mij. Dit gaat over mij. En het moet anders. Ik hoop dat je het beseft, dat je zegt: het moet anders, ik moet hier wegkomen, ik wil niet daar terechtkomen. Ik moet dat rijken, ik moet die rijkdom loslaten. Hoe moet ik dat doen? Ik kom zo van die jongeren tegen, die zeggen: ja, ik wil zoveel met de Heere bezig zijn en niet minder met dat hier en nu. Maar dan probeer ik het en dan besef ik het en dat kun je vanavond ook beseffen, dat je zegt: ja, maar ik wil dat anders. Ik zal de Heere zoeken, vanaf nu. En je hebt het al vaker gedaan, hè? En lukt het je maandag misschien nog, maar voordat het woensdag is, moet je heel eerlijk zeggen: Het lukt me niet. Ik heb het de hele tijd geprobeerd. Zo kwam er een meisje naar me toe. Ik probeerde de hele tijd hem te dienen, want ik heb het goede van hem gezien. Ik merk dat de Heere spreekt door het woord. De preken die zijn op mij gericht. En dan probeer ik mijn leven te beteren, maar het lukt niet. Ik kom er eigenlijk achter dat ik een zondaar ben. Ik kan het wel willen, maar ik merk ook dat ik het eigenlijk niet wil. Gemeente, laat het helder zijn. Jongens, meiden, als dat zo is bij jou. Nee, je kunt jezelf niet redden. En als je denkt dat je het wel kunt, dan hoop ik dat je het snel leert. Dat je het toch niet gaat redden. Ga het maar proberen deze week. Maar hou de 10 geboden van God ernaast. Doe ik het nu? Ik hoop dat je erachter komt dat er hier mensen zitten die zeggen, ik ben zo'n onverbeterlijke zondaar. Ik ben eigenlijk, herken ik me zo in die rijke man. Maar ik krijg mezelf niet los. Ik ben op weg naar de hel. Is er dan nog een middel om gered te worden? Die vraag kreeg ik vorige week van een meisje. Is er dan nog een middel dat ik gered kan worden? Nou, gemeente, die is er. Nu mag u, nu moet u. Als je zo bent, moet je gaan steunen, moet je gaan vluchten. Naar jezelf. Beter je best, ga je niet redden. Nee, u moet vluchten naar Jezus. U moet schuilen achter Hem. Terug naar Hem, waar u uit leefde. Maar nu weer terug. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Zou u niet vluchten, zou u niet vluchten naar Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om te roepen, rechtvaardigen. Nee, de Heer Jezus zit hier niet te wachten op iemand die eerst zijn leven gaat verbeteren. Nee, hij is gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Zondaars die heel eerlijk moeten zeggen, ik heb helemaal niets. Ja, ik heb heel veel in mezelf, maar voor God heb ik niets. Zou je niet gaan roepen dat je zegt, ontferm u mijner. En ik kan u beloven dat als je dat in je leven roept, dan hoort hij. Hij is met ontferming bewogen over jou. Daarom deze preek. Vluchten tot Jezus die zegt, wie tot mij komt, die zal ik werkelijk nooit uitwerpen. En jongeren, dat kan heel eenvoudig hoor. Gewoon heel eenvoudig, dat gebed. En iedereen die dit kent, die zal zeggen, uiteindelijk is het heel eenvoudig. Heren, hier hebt u nou al mijn zonden. En hij neemt ze van je over. Dan ga je vastklampen aan die belofte die ik net genoemd heb. Dat hij je niet wegstuurt. Maar dat hij je aanneemt. En hij neemt je niet alleen aan. Hij maakt je kind van God. Al je zonden. Als je maar tot hem vlucht. Ze zijn weg. Voor God zijn ze weg. Voor jou niet. Voor u niet. U wordt nog aangevochten. Mag dat wel? Maar de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Ik zal hem bekleden met een bruiloftskleed. Ja, dan mag je zeggen, als je weer zo terugkomt, ja, dan ben ik werkelijk zo geliefd, zo verzoend, zo gerechtvaardig kind van God. Ja, daar bij de Heer Jezus, gemeente, nou kan u, nou kunt u. Heel hard uzelf gaan oppoetsen. Maar dat helpt niet. De Heer Jezus, die wacht op zondaars zoals je nu bent. En zoals je nu bent, zo rechtvaardigt hij zondaars. Zo verandert hij zondaars. Zo geeft hij je een nieuwe wil. Een nieuwe krachten. Een nieuw verstand. In dat zien op Jezus, nou word ik vervuld. Gemeente, blijf maar zien, deze week. Blijf maar zien op Jezus. Dan weet je het zeker hoor. Dan mag je verheugen op wat de zondag komen gaat. Dan mag je een stukje hemel op aarde beleven. En dat vervult mijn hart. Heere Jezus, als u werkelijk zo bent, wat kan ik u dan? Wat kan ik u dan uit dankbaarheid teruggeven? Wat word ik losgetrokken van de wereld, van alle schatten als ik weer zie op Jezus? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn genade vergelden? Amen.